Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 72 zingen wij het zevende vers. Noodruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena, zijn hulpen ter verlossing tonen. En wat er verder volgt. We noemden nu het zevende vers van Psalm 72. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus en daarvan het tweede hoofdstuk. Wij herzeggen u 1 Timotheus 2, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de lofzang van Zacharias vers 5, voor elk die in het duister dwaalt, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Lezen nu 1 Timotheus 2. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God en er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd. Waardoor ik gesteld ben een prediker en apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heidenen, in geloof en waarheid. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen opheffende heilige handen zonder toorn en twisting. Desgelijks ook dat de vrouwen in hun eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren. Niet in vlechtingen des haars of goud of parelen of kostelijke kleding. Maar het welk der vrouwen betaamt die de godvruchtigheid belijden door goede werken. Een vrouw laat zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, noch over de man heersen, maar wil dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is een overtreding geweest. Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof en liefde. En heiligmaking met matigheid.
Eind aan de beurt van behandeling is zondag 5 van de Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 5, vraag 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Antwoord: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomelijk betalen. Vraag 13, maar kunnen wij door onszelf betalen? Antwoord: in geenerlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Vraag 14, kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Antwoord: nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Vraag 15, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Antwoord: zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. De gemeente, schrijven wij onder deze zondagsafdeling de vraag naar de verlossing. De vraag naar de verlossing. En letten wij met de hulp des Heren op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de vraag naar een middel. In de tweede plaats willen we letten op de vragen over de middelen. En in de derde plaats willen we letten op de vraag naar een middelaar. Dus de vraag naar de verlossing. Een drietal gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de vraag naar een middel. U ziet dat in vraag en antwoord 12. Is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Onze tweede gedachte, de vraag naar de middelen. In onze tweede gedachte worden de middelen onderzocht die er mogelijk zijn. Zou het zo kunnen zijn dat wij zelf kunnen betalen? Zou het zo kunnen zijn dat er een ander schepsel is dat voor ons kan betalen? Maar wij zullen zien, gemeente, dat alle middelen tekortschieten, ontoereikend zijn. En dan onze derde gedachte, de vraag naar een middelaar. Vraag 15, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Gemeente, wij mogen vanmiddag stilstaan bij de eerste zondag over het stuk van de verlossing. Het stuk van de ellende ligt achter ons. Of toch niet? Nou, het ligt in die zin achter ons dat wij de eerste 4 zondagen hebben overdacht. Maar het stuk van de ellende, dat ligt nooit achter ons. Dat ligt pas achter ons als we mogen zijn in de hemelse heerlijkheid. Het stuk van de ellende wordt steeds dieper beleefd. Het stuk van de verlossing, dat ligt ook nooit achter ons. Dat wordt ook steeds dieper beleefd. En het stuk van de dankbaarheid, dat wordt ook steeds dieper beleefd. Dus het wil niet zeggen dat deze zondag nu alleen maar betekenis heeft voor mensen die nog niks kennen van het stuk van de verlossing. Want het zou ook goed kunnen zijn dat er van Gods kinderen zijn die vanmiddag toch nog weer onderwijs krijgen uit zondag 5. Omdat het stuk van de verlossing iedere keer opnieuw ontsloten moet worden. Naar de mate dat Gods kind wordt ingeleid in de ellende, Naar diezelfde mate wordt Gods kind ook ingeleid in het stuk van de verlossing. En dan zal er voor hen ook onderwijs liggen in het verleden hoe de Heere dat toen deed. En zo doet de Heere dat eigenlijk altijd in dezelfde weg. In zondag 2 hebben wij gehoord over de kenbron van onze ellende. De wet van God. Een spiegel die Christus gebruikt, weet u het nog? Die Christus gebruikt om zondaren te ontdekken. In zondag 3 hebben wij stilgestaan bij de oorsprong en de diepte van onze ellende. En dat ging zo diep dat de wedergeboorte absoluut noodzakelijk is. Daar mogen we nooit overheen stappen. De noodzaak van de wedergeboorte. Het nieuwe leven door God gewerkt. En in zondag 4 hebben wij gezien dat alle wegen doodlopen. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Linksaf gaat niet, rechtsaf gaat niet, rechtdoor gaat niet. Dus de Heere zal een pad moeten banen waar geen pad meer is. Zo deed hij dat bij het volk van Israël. Maar zo doet hij dat ook in zondag 5 en 6 van onze Heidelbergse catechismus. Zo doet hij dat ook in de harten van zondaren. In zondag 4 werd eigenlijk alles afgesneden. Ik weet niet of wij dat ook beleefd hebben, gemeente, onder de preek of na de preek. Maar daar moet het in ons leven wel een keer naartoe. Dat het van onze kant een afgesneden zaak wordt. Dat wij het met God eens worden. Dat gaat wel aan het stuk van de verlossing vooraf. Zondag 4 sluit al onze wegen af. En dan gaat de Heere in het stuk van de verlossing een weg openen. Een nieuwe weg. Een weg die wij niet kennen. Een wonderlijke weg. Het stuk van de verlossing. Het is een heel groot stuk in het stuk van de catechismus. Jongens en meisjes, het loopt van zondag 5 tot en met zondag 31. Dus als de Heer het geeft, dan gaan straks in het nieuwe jaar nog heel veel preken over het stuk van de verlossing. De verlossing des mensen. Want voor de duivelen is er geen verlossing. Wij kunnen nog verlost worden. Waarom? Omdat de Heere de mens aanziet in zijn verbondshoofd. Daarom. Als er geen verbonden waren, dan was er geen verlossing. Hebben we daar wel eens bij stilgestaan? Er zijn twee verbonden, het werkverbond. En door het werkverbond Adam viel, zijn wij in de staat van de ellende terechtgekomen. Maar er is ook een genadeverbond. En omdat er een genadeverbond is, daarom is er verlossing mogelijk. In Christus wil God de gehoorzaamheid van Christus en de voldoening van Christus aan zondaren wegschenken. Kijk, en zover komt het nog niet in zondag 6, zondag 5. De Heere leert zijn kinderen niet alles op één en dezelfde dag. Maar we zullen deze dingen wel horen in de zondagen die toegaan straks naar zondag 23, gemeente. Hoe de Heere zijn kinderen doet delen in de gehoorzaamheid van de Heere Jezus Christus en in zijn verdiensten. Dat stuk van de verlossing, dat mag geleerd worden en dat moet door ons persoonlijk beleefd worden. Weten wij het nog van zondag 1? Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? Opdat gij wel getroost zaliglijk leven en sterven moogt. 3 stukken. 3 stukken. Dus ook het stuk van de verlossing is nodig om te weten. En ik hoop dat daar de prediking voor gebruikt mag worden. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Zo begint het stuk van de verlossing. Opmerkelijk. Het stuk van de verlossing begint met buigen. Het stuk van de verlossing begint met toevallen. En niet zomaar buigen, maar buigen voor Gods recht. Buigen voor het rechtvaardig oordeel. Buigen voor de tijdelijke en de eeuwige straf. Gods recht erkennen. Gemeente, dat proberen wij u ook te preken, altijd. Dat het niet buiten Gods recht kan. En dat wij voor Gods recht moeten leren buigen. Veel mensen zeggen, ach, dat hoeft allemaal niet zo zwaar en zo moeilijk. Maar ik geloof dat dit iets is wat in de Bijbel heel duidelijk wordt geleerd. Het buigen gaat aan de verlossing vooraf. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 51. Psalm 51 gaat aan Psalm 32 vooraf. Want in Psalm 32 mag David spreken over de vergeving van zijn zonde. En Psalm 51, daar roept hij om genade. En daar staat zo'n belangrijke zin, jongens en meisjes, in Psalm 51. We zingen dat ook regelmatig. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. David heeft niks meer te zeggen als de Heere zijn Heilige Geest zou wegnemen. Als de Heere hem zou storten in de eeuwige verlorenheid. Hij moet de Heere gelijk geven. Ik denk bijvoorbeeld aan de moordenaar aan het kruis. Wat ging bij de moordenaar aan het kruis aan het stuk van de verlossing vooraf? Gemeente, het buigen voor het recht. Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. De Heere heeft tegen de kinderen Israëls gezegd dat hij zou gedenken aan zijn verbond, als zij een welgevallen mogen hebben aan de straffen hunner ongerechtigheid. De Heere wil dat wij buigen. En misschien zijn er mensen die zeggen, dominee, dat stuk der verlossing, dat is voor mij zo gesloten. Ik heb dat licht niet waar het over gaat in de advent en in de kersttijd. En het duurt nu al zoveel jaren. Hoe zou dat komen? Zou hier niet een oorzaak kunnen liggen dat u voor God niet buigen wilt en voor God niet buigen kunt? En dat is ook heel wat. Als het gaat over tijdelijke en eeuwige straffen, om het daarmee eens te worden dat je dat verdient hebt. Ach gemeente, daar is een mens zomaar niet. En daar kom je van jezelf al helemaal niet. Maar ik geloof toch dat de Heere al zijn kinderen op dat plekje brengt dat ze zijn recht gaan eerbiedigen. Met David en met Saulus van Tarsen, die 3 dagen nodig had. Oh, bij hem was het maar een korte weg. Het was een heftige strijd, maar een korte weg dat hij het met God eens mocht worden. Wij moeten leren dat God van zijn recht niet afgaat. Weet u dat dat straks ook nog weer in het antwoord terugkeert? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Het gaat om de verheerlijking van Gods deugden. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, moet het recht van God de spil zijn van iedere preek. Eigenlijk moet het recht van God de spil zijn van ons leven. En als het over dat recht gaat, dan is het of wij briesen daartegen, wij vechten daartegen, of wij buigen daarvoor. We leggen ons hoofd op het blok en Als u zelf wat kent, dan weet u dat er een enorme weerstand is daartegen. Maar u staat uzelf in de weg. U staat uw verlossing in de weg door tegen God te strijden. Door het met hem niet eens te zijn. Vraag of u mag bukken en buigen. Dat is de kortste weg naar Bethlehem. Dat is de kortste weg naar de zaligmaker. En alle andere wegen om het recht van God heen, dat zijn allemaal dwaalwegen. Dat zijn allemaal omwegen. Dat brengt ons er niet, want je zult toch weer terug moeten. Je zult toch weer terug moeten, omdat de Heere van zijn recht niet afgaat. En nou vinden we hier, aan het begin van het stuk van de verlossing, vinden we zo'n mens, die is het ermee eens. Die buigt. Die zegt, wij hebben naar het recht van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend. Punt. Nee, geen punt. Dat is nou het wonderlijke. Dat er staat, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Geen punt. Maar waarom geen punt? Omdat zo'n zondaar God niet missen kan. Is er enig middel? Dat klinkt vaag. Is er enig middel? Er wordt gevraagd om een middel. Er wordt niet eens gevraagd om een middelaar. U moet erop letten dat het straks pas in onze derde gedachte voor het eerst gaat over een middelaar. Dat heeft die zondaar nog niet in de gaten, dat er een middelaar nodig is. Hij zegt, is er een middel? En wat gebeurt er nou in deze zondag 5? In zondag 5 gaat de Heere de mens afbrengen van de middelen. Hij vraagt naar een middel. En dan wordt er gezegd waaraan dat middel zal moeten voldoen. En dan gaan we zoeken naar middelen. Maar dan zal blijken in de tweede gedachte, geen middel geschikt om dan uiteindelijk te komen bij de middelaar. Zoals die bloedvloeiende vrouw, dat is ook altijd zo'n prachtige geschiedenis. Die 12 jaar bezig geweest is met haar middelen. 12 jaar. En toen kwam ze bij de middelaar. Wat kan een mens toch soms bezig zijn met de middelen. Maar we zullen het straks zingen. Of in ieder geval staat het in diezelfde psalm, psalm 77. Ik mocht van geen vertroosting horen. Dat wil eigenlijk zeggen, ik mocht van geen middelen meer horen. Ik mocht gewoon van geen oplossingen die niet helpen meer horen. Het gaat om de middelaar. Is er enig middel? Dus die mens weet niet, wat is nou de weg van de verlossing? U zegt, ja dominee, maar dat weten we allemaal. Ja, precies. Verstandelijk weten we dat allemaal. Maar toch geloof ik, als de Heere u aan uw zonde ontdekt, dan weet je het niet meer. Voor jezelf weet je het dan niet meer. Hoe kan ik, arme zondaar, verlost worden? Is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan? Iemand zegt, hey, kijk, die zondaar die heeft wel gebogen, maar toch niet helemaal. Want hij wil toch de straf ontgaan. En iemand die buigt, die wil de straf niet meer ontgaan. Ja, wacht eens even, wat is die straf? Wat is die straf? Die straf is de dood. En wat betekent de dood? De dood betekent van God gescheiden te zijn. En daarom zei ik net, staat er nu een punt? Nee, er staat geen punt. Want als het goed is, dan kun je God niet missen. Daarom hebben we de vorige keer ook gezegd, zo'n mens zegt niet, werp mij maar in de hel. Want de hel, dat is de verlatenheid van God. Ja, ik ga wel leren dat ik de hel verdiend heb, dat wel. Maar dat is wat anders dan te zeggen, werp mij maar in de hel. Is er een middel om die straf te ontgaan, als het geciteerd wordt Er wordt vaak gezegd om die welverdiende straf te ontgaan. Het staat er niet, maar het wordt wel bedoeld. Dat blijkt uit het eerste gedeelte. Aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er een middel dat God aan zijn recht komt, maar dat ik toch niet voor eeuwig van hem gescheiden zal worden. Is er een middel dat ik weer in een verzoende betrekking met God kan komen, dat wederom tot genade komen, dat laat zien dat die mens God niet missen kan. Dat het hem om de gemeenschap met God te doen is. Dat hij maar één begeerte heeft, dat het weer vlak mag worden tussen God en tussen zijn ziel. Ja, dat zie je al in het stuk van de verlossing, in het begin van het stuk van de verlossing. Zal ik een voorbeeldje geven, jongens en meisjes? Ik denk aan die verloren zoon. Die gelijkenis die de Heer Jezus heeft uitgesproken. Als nou zijn ogen geopend worden. En hij zit daar bij die zwijnentroep. Verschrikkelijk. Hij mag het niet eens eten. En iets anders heeft hij niet. En dan gaan zijn ogen open. Dan komt hij tot zichzelf. En waar verlangt hij daarna? Dan verlangt hij naar het huis van zijn vader. Waar die vroeger vandaan gekomen is. Hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood. En ik verga van de honger. Ik zal opstaan en ik zal tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Wederom tot genade komen. Kijk, en nou leert die gelijkenis van de verloren zoon niet wat het middel is om wederom tot genade te komen. Daar heb je de gelijkenis van het verloren schaap voor nodig. En de gelijkenis van het verloren schaap leert ons ook weer niet dat het de Heilige Geest is. Daar heb je de gelijkenis van de vrouw met de verloren penning voor nodig. Die drie gelijkenissen die vormen een prachtige eenheid. Maar dat wederom tot genade komen, dat is een verlangen naar de gemeenschap met God. Antwoord, is er een middel? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dat is een hard antwoord, althans zo lijkt. Dat vindt u niet? Als er nou iemand bij u komt en die zegt, is er voor mij nog een middel? Wat zou u dan zeggen? Zou je dan zeggen, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden? Toch is dat de boodschap, gemeente, van de Heidelbergse catechismus. En waarom is dat de boodschap? Wel, de boodschap is dat de catechismus niet iemand iets in handen wil duwen, buiten Christus. De catechismus wil de zondaar naar Christus leiden. En wat is de zondaar naar Christus leiden in de prediking? Dat is Gods recht prediken. Dat is het tekort van alle andere middelen prediken buiten Jezus. Dat is een echte zuivere Christusprediking. En dat doet onze Heidelbergse catechismus. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Er moet genoeg gedaan worden aan Gods gerechtigheid. En hoe kan dat? Hoe kan er genoeg gedaan worden aan Gods gerechtigheid? Wat eist Gods gerechtigheid? Twee dingen. In de eerste plaats eist Gods gerechtigheid de betaling van de schuld. Dus het middel wat we straks hebben, dat moet genoegzaam zijn om de schuld te betalen. En in de tweede plaats eist Gods recht het volbrengen van de wet. Want dat was voorwaarde voor het eeuwige leven, de gehoorzaamheid aan Gods wet. Nou, als er een middel is wat daarvoor geschikt is, dan kan dat middel ons de zaligheid geven. En daar gaan we straks bij stilstaan in onze tweede gedachte over zulk een middel is. Maar als dat er niet is, dan deugt het niet. Want er moet genoegdoening plaatsvinden. Er moet betaling plaatsvinden. Wij moeten of door onszelf of door een ander volkomenlijk betalen. Door onszelf. En we zullen straks zien in de tweede gedachte, gemeente, wordt die weg ook afgesneden. Kan niet door onszelf. Door een ander dan. Nou, die weg die wordt ook afgesneden. Tenminste als het gaat over de andere schepselen. Dat is de weg naar de Heere Jezus Christus. Maar er zit hier ook een hele kleine opening, zou je kunnen zeggen. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. En straks dan wordt erop teruggekomen in de tweede gedachte. U hebt gezegd door een ander. Kan het ook door een ander dan? We zouden kunnen zeggen dat is het eerste kleine lichtstraaltje in het stuk van de verlossing na het stuk van de ellende. Dat het mogelijk door een ander kan. Iemand die een grote schuld heeft, jongens en meisjes, en horen mag van een ander die zoveel heeft, dat hij daar ruim van delen kan, die kan moed krijgen. Die kan moed krijgen, maar daarmee heeft hij dat bedrag nog niet op zijn rekening staan. En daarmee is zijn eigen schuld ook zeker nog niet weggenomen. Maar dat kan een lichtstraaltje zijn in diepe ellende. En zo is het ook dat zondaren onder de prediking wel eens een bemoedigingetje mogen krijgen. Een vertroosting mogen krijgen. Een lichtstraaltje mogen zien. En als je dan aan hen vraagt, ken je Jezus? Dan zeggen ze, ach nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar ik heb toch een ogenblik een bemoediging ervaren onder de prediking. En zijn ze daarmee verlost? Nee, daar zijn ze niet mee verlost. Want het moet naar de zaligmaker toe. En daarom alles buiten hem, dat zal aan een einde moeten komen. Het is een weg van sterven. En daarom, je kunt de stukken niet losknippen. Je kunt niet zeggen, nu hebben we het stuk van de ellende. Dat komt in de verlossing helemaal niet meer aan de orde. En in het stuk van de verlossing, dat is gescheiden van het stuk der dankbaarheid. Oh nee, die stukken die grijpen als het ware op elkaar in. We gaan naar onze tweede gedachte. De vragen over de middelen. Dus, is er een middel? Ja, dat is er. Als u een middel hebt waardoor God genoegdoening kan krijgen. Als u dat middel hebt of een ander heeft dat middel, dan is het afdoende. En natuurlijk gaan dan in de tweede gedachte die vragen over die middelen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? Heb ik zo'n middel om de schuld te betalen? Gemeente, zolang als ik denk dat ik het zelf nog op kan lossen, is er geen plaats voor de zaligmaker. En deze persoon, die wil er eigenlijk alles aan doen om wederom tot genade te komen. Heb u daar ook uzelf wel eens voor over gekregen? Als het je echt om God te doen wordt, dan is niks te moeilijk, niks te zwaar. Jongens en meisjes, dan zou je wel iedere dag in de kerk willen zitten. Dan zeg je, wat is het fijn de komende dagen, eerste kerstdag, twee keer kerk, tweede kerstdag kerk. En de zondag erop weer kerk. Oh, ik hoop dat in die diensten de Heere mij onderwijs geeft. Voel je, dan is het niet te moeilijk, dan is het niet te zwaar. Nou, thuis uit de kerk pak je dan nog weer eens een boek. En je buigt je knieën en kijk, als dat er nou niet is, dan is er ook geen verlangen om wederom tot genade te komen. En ik ben bang, gemeente, dat dat bij veel mensen niet zo is. Het weegt niet. We gaan onze godsdienstplichten wel betrachten, maar weegt het nou ook? Is het nou om God te doen? om zijn gemeenschap. Dan blijft het toch niet bij die kerkdienst. Kunnen we door onszelf betalen. Misschien bent u er ook wel druk mee. Op allerlei manieren. In geenerlei wijze. Dat is wat. Die deur die gaat met een klap dicht. In geenerlei wijze. Dat wil zeggen op welke manier dat u het ook probeert. En hoe u ook tobt en hoe u ook leest en hoe u ook zoekt en hoe u ook doet. U zult het op die manier niet vinden. Wat u ook gedacht hebt bij elkaar te sparen. Maar u kunt uw faillissement daarmee nooit afkopen. In geenerlei wijze. We kunnen het niet. Integendeel, we maken onze schuld nog dagelijks meerder. Boston geeft daar een mooi voorbeeld van in de Viervoudige Staat. Hij zegt, stel u iemand voor die een huis huurt en die een jarenlange huurachterstand heeft. Maar vanaf dit moment gaat die man zijn huur betalen. Wat gebeurt er dan? Komt hij dan van zijn schuld af? Nee, hij heeft zijn handen vol om iedere maand de huur bij elkaar te krijgen. Maar die jarenlange achterstand die blijft staan. En dat wordt van hem geëist. Al zou u vanaf vandaag Gods wet kunnen houden op een volmaakte wijze, dan blijft nog die achterstand. Die haal je nooit meer in, al zou je 1000 jaar leven. In geenerlei wijze. Dus dat laatste dubbeltje, of die laatste 100 euro, of weet ik wat er in uw hand nog is, wat de zondaar rijk maakt, die laatste middelen van betaling, gemeente, die moeten wij kwijt. Wij maken onze schuld nog dagelijks meerder. Want we houden de wet niet. We doen niet wat God van ons vraagt. Ontdekkende genade leert dat we iedere dag weer mislukken. En dat is nou de taal van een mens die het echt om God te doen is. En die er alles aan zou willen doen. Maar die het moet inleven, het niet kan. Dat middel, dat is niet bij ons. Waar dat je ook zoekt en hoe dat je ook doet. Door jezelf betalen, vergeet het maar. Vergeet het maar. Het zal echt niet kunnen. En we zoeken zo in onszelf. Omdat we verwachting hebben van onszelf. Die weg naar de werken moet afgesneden worden in ons leven. En daarom vragen wij dat wel eens. Als iemand bijvoorbeeld voor het eerst aan het avondmaal geweest is, ben je nou wel eens aan een eind gekomen? Als je nog nooit aan een eind gekomen bent, dan houdt Christus zich verborgen. Ik heb het u wel eens verteld uit mijn eigen leven, dacht ik. Van die ouderling op Nieuw-Beierland, toen ik hem wat dingen vertelde uit mijn leven. Toen zei hij tijdens het huisbezoek, joh, weet je wat ik nou hoop? Dat je nog eens met jezelf aan een eind mag komen. En ik werd zo boos, jongens en meisjes, in mijn hart op die ouderling. Want ik dacht, hij snapt er helemaal niks van. Maar toen hij weg was, toen bleef dat maar door mijn hoofd hameren. Ik hoop dat je nog eens met jezelf aan een eind mag komen. En later dacht ik, wat bedoelt die man dan eigenlijk? En toen dat gebeurde in mijn leven, toen ik echt aan een eind mocht komen, toen ben ik die man zo dankbaar geweest. Dat hij gezegd heeft dat dat in mijn leven moest gebeuren. Want toen kwam de Heere Jezus Christus, de vorst van het Heer des Heren, en die zei in mijn hart, ik ben nu gekomen. En zolang als ik nog maar bezig was met wat van mezelf was, dan had die vorst van het Heer des Heren nooit gekomen. Kunnen wij door onszelf betalen? Nee, dat moet er allemaal aan. Dat moet er echt allemaal aan, want die middelen die werken niet mee. Ze staan alleen in de weg. Ja, maar door een ander, hebt u gezegd, kan er dan ergens een schepsel gevonden worden. Een bloot schepsel. iemand onder de mens? Wat is een bloot schepsel? Ik kan begrijpen dat jullie dat niet meer begrijpen, jongens en meisjes. Maar bloot, dat betekent hier niet zonder kleren. Bloot betekent enkel. Iemand die alleen maar een schepsel is en niet meer. Een schepsel, dat is bijvoorbeeld een engel. Of het is bijvoorbeeld een dier. Kan iemand die alleen maar een engel is, kan die dan voor ons betalen? Of iemand, of een dier bijvoorbeeld, kunnen die offeranden, kunnen die helpen? Nee. Nee, want een ander schepsel kan voor ons niet betalen, staat er. God wil dat zo niet. Zeker die offers in het Oude Testament, die hebben wel heen gewezen naar de Heer Jezus. Maar ze hebben niets kunnen betalen, nooit. David die zegt, Heere, als dat helpt, Psalm 51, zeg het maar wat u wil hebben, behaagt u dat, het wordt u geslacht, het zal u gegeven worden, zegt u het maar, Heere. Maar David wist, dat helpt niet. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik, kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. De Heere kan onze schuld niet op de dieren leggen. Al lijden ze mee, het ganse schepsel zucht, maar ze kunnen ons voor ons niet betalen. De Heere kan onze schuld niet op de engelen leggen, want de engelen hebben geen lichaam. En wij hebben met ziel en lichaam gezondigd. Er zal met ziel en lichaam betaald moeten worden. Maar goed, stel dan een mens. Als de engelen afvallen en de dieren, stel dan een mens wil voor een ander betalen. Kan dat dan niet? Nee, dat kan ook niet. Ten andere, zo kan geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Stel nou eens voor, jongens en meisjes, dat ik mijn eigen schuld zou kunnen betalen en zou willen betalen, maar dat ik ook nog iemand anders zou willen helpen. Wanneer zou dat kunnen, denk je? Nou, als ik nog wat overhoud. Als ik 15.000 euro heb en ik heb 10.000 euro schuld en ik betaal mijn schuld af, heb ik nog 5.000 euro over. En met die 5.000 euro kan ik een ander helpen. Maar als ik nou een schuld heb die ik zelf niet afgelost krijg, waar ik mijn hele leven over moet doen, wat hou ik dan nog over voor een ander? Niks. En hoe lang duurt het eer dat wij onze schuld bij God hebben afbetaald? Nou, dat duurt eeuwig. Dat duurt eeuwig. Daar komt nooit een einde aan. De toren van God is een eeuwige toren. Dus wat hou ik nog over voor een ander? Niks. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Dat kan niet. De Romeinse leer is een verderfelijke leer. Zij wekt de suggestie dat dat nog mogelijk is, maar gemeente, dat kan niet. Er zijn wel eens knechten van God geweest, die zouden het wel gewenst hebben. Mozes, ach, hij had wel voor het volk willen betalen. Hij had de gemeente Israël zo lief. En hij had God lief. Hij had God lief. En hij dacht, hoe moet dat nou? Hoe kan God nou aan zijn eer komen? En hoe kan nou het volk behouden blijven? Zal ik mezelf dan maar geven? Ja, hij zal het doen. Hij zegt tegen de Heer, delg mij dan maar uit uw boek, Heer. Maar nee, Mozes, dat kan niet. Dat helpt niet. Geen bloot schepsel zal voor een ander kunnen betalen. Paulus, hij wenste wel verbannen te zijn om zijn broeders naar het vlees te redden. Maar nee, Paulus, dat helpt niet. Dat kan niet. Niemand. Niemand kan je helpen. Je vader niet, je moeder niet, de dominee niet. Niemand van de mens. afgesneden. Is dat nou in ons leven wel eens gebeurd? Ben je nou wel eens met jezelf aan een eind gekomen? Ben je wel eens met de schepselen aan een eind gekomen? Opmerkelijk, gemeente, dat al de labmiddelen in zondag 5 aan de kant moeten. Opdat er een punt, nee, niet een punt staat, maar opdat die vraag geboren worden, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 77, het 5e en het 6e vers. Zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik dan altoos verstoten. En het 6e, zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. Psalm 77, vers 5 en 6.
Thank you.
Maar wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Dit was toch het stuk van de verlossing, dominee, zondag 5. Ik merk nog maar zo weinig van de verlossing. Het is nog maar zo'n piepklein lichtstraaltje wat u hebt laten zien. Ja, maar zo gaat het ook vaak in het stuk van de verlossing. Kijk, als de zon opgaat, jongens en meisjes, dan staat hij niet ineens helemaal op het hoogste punt. Zo gaat het niet in de natuur. Je zou gek opkijken als het morgenochtend om 8:30, dat de zon op het hoogste punt staat. Dan zou heel de wereld in rep en roer zijn. Want zo werkt dat niet. Het begint met een schemering. Het begint met een eerste lichtschijnsel. Kijk, en zo is het ook in het stuk van de genade over het algemeen. Ik zeg niet dat sommige van Gods kinderen niet in korte tijd tot klaarheid kunnen komen. We hebben het voorbeeld van Saulus van Tarse genoemd. Maar dat is zeker lang niet altijd Gods gewone weg om dat zo te doen. Meestal gaat het heel geleidelijk. Je ziet dat ook in deze zondag. De middelen die mij even hoop leken te geven, die vallen mij uit de handen. En dan de vraag naar een middelaar. Ja, dan is er toch wel iets geleerd. In deze weg is er toch iets geleerd, want we begonnen bij het middel en nu eindigen we bij een middelaar. Dus deze persoon heeft mogen leren, gemeente, dat voor de toren van God een middelaar nodig is. Dat er een middelaar is, dat er een middelaar mogelijk is. Wie die middelaar is, dat weet hij niet. Hij kent hem niet, hij heeft hem nooit ontmoet. Hij zoekt het niet meer in de middelen. Kijk, vroeger werd wel eens gezegd, er komt er een andere gang in je leven. Als je geleerd hebt dat het alleen kan door een middelaar, dan gaat je hart uit naar hem. Dan komt er een Christus gemis. Dan komt er een adventsverlangen. Hoe krijg je de behoefte aan een middelaar? Wel, als de Heere dat laat zien, of als de Heere dat belooft, of als de Heere daarover spreekt, als de Heere je dat bekend maakt, dat je alleen in de weg van de middelaar zalig kunt worden. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Verlosser, middelaar, het geheim van de plaatsbekleding. Het geheim van de borgtocht, daar gaat het hier over. Waar ik eerst zo blind voor was in het begin. Toen ik dacht dat ik het zelf moest doen. Het verbond waar ik totaal geen oog voor had. Maar wat de Heere in deze weg zo dierbaar gaat maken voor een zondaar, gemeente. Een middelaar. Iemand die tussen mij en de Heere in kan staan. Iemand die bij machte is om de kloof te overbruggen. Iemand die in staat is om mij bij de Heere te brengen zonder dat ik mee moet brengen wat ik mee moet brengen, omdat Hij het meebrengt. En iemand die God bij de zondaar kan brengen zonder dat de zondaar verteert door het vuur van de toren van God. Zoeken. Zoeken, kom, zijn er zulke zoekers ook vanmiddag in de kerkgemeente. Er zijn veel mensen vandaag die begrijpen dat niet. Die zeggen, zoeken, waarom zoeken? Waarom moet je een middelaar zoeken? Je moet naar Jezus gaan, je moet hem aannemen. En dan is het allemaal opgelost. Ja, maar wie is dat dan? Ja, dat weet je toch, er staat toch in de Bijbel wie Jezus is? Maar die mensen weten dat niet. Ze kennen hem niet. Ze hebben hem nooit ontmoet. Kent u dat zoeken naar een verborgen middelaar? Die u toch niet missen kunt. Die zo noodzakelijk wordt voor mensen met een hemelhoge schuld. Zoeken, dat wil zeggen, alles in de steek laten, alle schade en drek leren achten, van alles afzien, overal de grond uit verliezen om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, al uw parels inleveren om die parel van grote waarde te mogen verkrijgen. Maar dan moet je eerst die parel gezien hebben. Als je die parel gevonden hebt, ja, dan krijg je er alles voor over. Zoeken. Wat voor middelaar? Zulk een die een waarachtig rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die tegelijk waarachtig God is. Dus je moet iemand hebben, die jongens en meisjes, die waarachtig mens is en rechtvaardig mens, echt mens en zonder zonde, en die ook tegelijk waarachtig God is. Nou ja, dat kan niet. Dat bestaat niet. Dat is onmogelijk. Nou ja, zo is het voor zulke mensen vaak ook zo onmogelijk. Maar we hebben het gisteren gehoord. Zijn naam is wonderlijk. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Zou voor de Heere iets onmogelijk zijn, Maria? Nee toch? Voor de Heere is het mogelijk om een middelaar te schenken die en tegelijkertijd waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is. En die eisen die laten we nu maar wat rusten. Want dat komt de volgende zondag uitvoerig aan de orde. Maar u begrijpt wel, gemeente, dat zo'n middelaar geopenbaard moet worden. Ja, je kunt weten, nogmaals met je verstand, dat Jezus bestaat, maar dat is wat anders dan Jezus kennen. Ik denk aan professor Driessen, een professor uit de tijd van Comrie, die een boek geschreven had over de Heere Jezus Christus. En die er toen achter kwam, jongens en meisjes, dat hij de Heere Jezus niet kende. En die over de grond gekropen heeft en gezegd, wie is hij toch verborgen? Wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig rechtvaardig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Ja, die middelaar die moet zichzelf bekend maken. En dat doet hij door zijn woord en door zijn geest. Vanuit het woord. Ik heb al veel wonderlijke verhalen gehoord hoe mensen tot de kennis van de Heere Jezus zijn gekomen. De een heeft een licht gezien en de ander kreeg plotseling veel liefde in zijn hart en een derde heeft dit en een vierde heeft dat. Maar gemeente, de middelaar openbaart zich door het woord. Door woord en geest. En mag u dat nou weten? Dat deze Immanuel zich aan uw hart heeft bekendgemaakt. Dat weet je als dat gebeurt. Dan valt het vlak. Dan, ik heb vanmorgen gezegd, dan kun je sterven als dat gebeurt. Als je deze Immanuel mag leren kennen. Dat is nodig, dat je weet dat hij zich heeft geopenbaard. Ik geloof ook als dat gebeurt, dat je dat weet. Ik geloof niet dat iedereen het moment van zijn wedergeboorte kent. Dat is niet altijd even heftig. Soms wel. Soms weten mensen dat precies. Het was die preek. Het was die gebeurtenis. Maar ik denk dat vele van Gods kinderen dat niet helemaal precies weten tot op de dag af. Maar dat ze wel weten wanneer ze Christus voor het eerst ontmoet hebben. Johannes zegt daarvan, en het was omtrent de 10e uur. Is het nooit meer vergeten. Toen hij aan mocht zitten in het huis en de Heere Jezus mocht horen spreken als zijn middelaar en zalig maken. Zoeken, kom. Zijn er zulke zoekers? Ik heb wel eens het voorbeeld aangehaald van de christenreis van Bunyan. Zo'n prachtig voorbeeld. Dat christen is uit stadverderf gevlucht, jongens en meisjes. En hij zoekt de weg der verlossing. Hij weet niet waar het is, hij weet niet waar hij naartoe moet. En dan brengt de Heere, die brengt evangelist op zijn weg. Een evangelist, die weet het wel. Die wil hem wel de weg wijzen. Hij moet naar het poortje. Maar Christen ziet niet het poortje. Hij kent Christus niet, zouden we zeggen. En dan zegt Evangelist tegen hem, maar zie je dan niet het licht daar in de verte? Een kleine beetje schitteren. En dan zegt Christen, ik meen van wel. Ach, hij twijfelt. Hij weet het niet zeker. Hij wordt heen en weer geslingerd. Maar dan zegt Evangelist, nou ga maar die kant op. Die kant, dat is bij jezelf vandaan, uit jezelf, in de richting van het poortje. Want daar ontsteekt de Heere het licht. De weg naar de zaligmaker, gemeente, is niet anders dan een weg van buigen en verliezen en overgaven. En daarom is het een weg die wij zelf niet vinden, want het ligt ons niet. We kunnen dat niet. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar als de Heer het geeft, dan is het zo vanzelfsprekend. Dan is zalig worden plotseling zo gemakkelijk. Dan hoef je er niks meer aan te doen. Dan mag je je overgeven zoals Simeon. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Uw zaligheid. Het staat niet op mijn rekening en het is niet van mijn spaargeld. Maar het komt alleen bij u vandaan. Dan vloeit de zaligheid je om niet in de schoot. En dan krijgt de Heere daarvan de eer. En anders, gemeente, dan blijft het worstelen. Worstelen in jezelf en worstelen met jezelf. En dan zal uiteindelijk het resultaat zijn nul. Met alles wat we gedaan hebben. En daarom, ach, ik hoop dat u het mag verliezen. Of die woorden van die ouderling te gebruiken, ik hoop dat je nog eens met jezelf aan een eind mag komen. Wat zeg ik? Ik hoop dat je zo gauw mogelijk aan een eind mag komen. Omdat die schoonste van alle mensenkinderen u geopenbaard mag worden. Zulk een, ja, daar begint het antwoord mee, zulk een die waarachtig rechtvaardig mens is. Zulk een is mijn liefste, zegt de bruid. Gij dochteren van Jeruzalem, mijn liefste, hij is blank en rood. En hij draagt de banier boven de tienduizenden. Die dochteren van Jeruzalem, die zochten de zaligheid nog in de wet. Die hadden nog verwachting van zichzelf, de bruid niet meer. Haar verwachting stond op de bruidegom. Hij die de banier draagt boven de tienduizenden. Trek mij, wij zullen u nalopen. Amen.